inderdaad het altaar, het brandofferaltaar stond in Jeruzalem. En in zijn gedachten was het dus zo. Er waren vele plaatsen waar Jehovah gediend werd en nu is er nog maar één. Jehovah zal er niet blij mee wezen. Was zijn gedachte. Met andere woorden, als je eerst al die hoogte van Jehovah wegneemt en Jehovah houdt nog maar één altaar over, zal Jehovah je waarschijnlijk niet helpen tegen een vijand. Een geraffineerde redenering dus. Zie, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Maar dat is politiek. En daar gaat het hier om. Dus een politiek praatje natuurlijk. Hè? Dus een politicus aan het woord die probeert op zo gemakkelijk mogelijke wijze een zo groot mogelijke overwinning te halen. En zo groot mogelijke buit. Dat ze min mogelijk verliezen. Dus er komt zo'n verhaal naar voren. En er zit een heleboel in. Hè? Want in ieder geval suggereert hij dat deze weggehaalde afgodsbeelden beelden van Jehovah waren. Nou, vers 8. Nu dan, wed toch met mijn heer, de koning van Assyrië, en ik zal u 2000 paarden geven, zo gij voor u de ruiters daarop zult kunnen geven. Dat is wel aardige, ook politiek, hè. Als jullie nou 2000 ruiters leveren, dan geef ik je paarden voor die ruiters. Een weddenschap. Nou, de gedachte is natuurlijk dat Israël of Juda niet eens 2000 ruiters zou kunnen leveren. En daarom ook niet in staat zou zijn om de koning van Assur en dus in dit geval zelfs Rabsaké tegen te houden. Nou, hoe zou gij dan, maar let even op die 2000, merkwaardig hè, 2000. Nou, hoe zou gij dan het aangezicht van één vorst, een enige, van één vorst, hij erkent maar één koning namelijk, hoe zou gij dan het aangezicht van één vorst van de geringste knechten, mijn heren, afkeren? Maar gij vertrouwt op Egypte om de wagenen en om de ruiteren. En nu ben ik zonder de heren, nee, dus de vraag is, nu ben ik soms zonder Jehovah opgetogen tegen dit land om dat te verderven? Hij bedoelt dus, Jehovah zelf heeft mij gestuurd om dit land te verderven. Wat niet waar was, maar dat is zelden het geval als een politicus aan het woord is. En hij zegt dan ook, de Heer heeft tot mij gezegd, trek op tegen dat land en verderf het. Wat ook niet waar was, maar er zat wel wat in, er zat een kern van waarheid in. Jeruzalem zou verdorven worden, alleen niet door de Assyriërs, maar enige jaren later door de... Nou, meer dan 100 jaar later, hoor. Door de Babyloniërs. En nou, en dan moet je eens kijken. Toen zeiden Eljakim en Sebna en Joa tot Rabsaké, dus de afvaardiging van Hiskia sprak nu terug, en zei, spreek toch tot ons, tot uw knechten, in het Syrisch. Want dat verstaan wij. Wij verstaan het wel. En spreek niet met ons in het Joods. De taal der Joden betekent dat. Dus niet de aanduiding van een specifieke taal, maar het betekent gewoon de taal die de Joden spreken. Welke taal spraken zij dan? Dat staat er niet bij. Dat is ook niet bekend trouwens. Sommigen denken Hebreeuws, maar dat schijnt toch een misverstand te zijn. Ik denk namelijk dat ze helemaal geen Hebreeuws spraken, maar dat ze Aramees spraken. Maar het doet niets ter zake. Het gaat om de taal der Joden. Spreek toch tot uw knechten in het Syriërs, want dat verstaan we wel, en spreek niet met ons in het Joods, voor de oren des volks dat op de muur is. Want er was dat gesprek aan de gang, schreeuwend en wel natuurlijk, een beetje op afstand. En dat betekent dat er een heleboel volk omheen was die inderdaad kon horen over hoe die overleggingen plaatsvonden. Bij ons zou het op de televisie gaan zo, weet je wel. Maar goed, maar deze politici die geneerden zich voordat het volk meeluisterde en zeiden dus praat maar in Syrisch, daar verstaan wij wel, we zijn ontwikkelde mensen en dan kan tenminste dat volk het niet horen, want die heeft er niks mee te maken, is de gedachte. Maar Rabsaké zeide, heeft mijn heer mij tot uw heer en tot u gezonden om deze woorden te spreken, is het niet tot de mannen die op de muur zitten dat zij met ulieden hun drek eten en hun water drinken zullen. Ze zeggen dus gewoon, Rabsaké en de zijnen zeggen dus gewoon terug, ja, maar het gaat niet alleen om jullie. Het gaat om het hele volk. Het gaat om de positie, de hoedanigheid en het lot in het algemeen van het hele volk. Dus praten wij toch in het Joods, want het volk moet het maar horen. Het gaat over hem. Alzo stond Rabsaké en riep met luider stem, zich nu richtende tot het volk, in het Joods en zeide: hoor de woorden des grote konings. En om geen misverstand te laten bestaan, daaronder verstaat hij de koning van Assyrië. Alzo zegt de koning van Assyrië: dat Hiskia u niet bedriegen, want hij zal u niet kunnen redden. Daartoe dat Hiskia u niet doe vertrouwen op de Heere, op Jehovah zeggende: de Heere zal ons zekerlijk redden. Deze stad zal niet in de hand des konings van Assyrië gegeven worden. Hoort naar Hiskia niet, want alzo zegt de koning van Assyrië: handelt met mij door een geschenk en komt tot mij uit. Komt tot mij uit en geeft mij een geschenk, belasting betalen. En eet een ieder van zijn wijnstok en een ieder van zijn vijgenboom. Of deze man ook de talen Kanaans kende. En dan bedoel ik niet het Joods, maar het jargon. Dat wil zeggen, de wijnstok en de vijgenboom, daar ging het immers altijd om. Hebben we al verscheidene malen gezien. Dat zijn de messiaanse beloften die daarmee aangeduid worden. Hè? De wijnstok en de vijgenboom. Maar dat heb ik al eens uitgelegd, dus ga gewoon verder. Dus, en eet in ieder van zijn wijnstok en ieder van zijn vijgenboom, en drinkt in ieder het water zijns bornputs, eigen waterbron, iedereen. Totdat ik kom en u haal in een land als uw liederland is. Een land van koren en van most, een land van brood en van wijngaarden. Dat wil zeggen, zij zouden inderdaad vervolgens weggevoerd worden naar een ander land. Een land als het hunne. Een land van koren en van most, een land van brood en van wijngaarden. Zie je wel? Want de Joden zouden niet een zelfstandige staat houden. Ze zouden moeten assimileren met de Assyriërs in het algemeen. Zo één wereldrijk moeten worden zonder grenzen. Waar heb ik dat mee gehoord? Dat Hiskia u niet verleiden, zeggende: de Heere zal ons redden. Vers 18. Hebben de goden der volken en ieder zijn land gered uit de hand des konings van Assyrië? Is de vraag. Dat betekent dus dat tot op dat moment alle volkeren tegen wie Assyrië te strijden trok, zijn veroverd, zijn overwonnen door Assur. En de goden van die volkeren hebben die volkeren niet kunnen redden van Assur. En in de gedachte van Rabsaké zal dus de God van Israël onder de naam Jehovah Israël niet kunnen redden van de Assyriërs. Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sepharvaim? Hebben zij ook Samaria misschien van mijn hand gered? Welke zijn ze onder al de goden deze landen die hun land uit mijn hand gered hebben, dat de Heere, dat Jehovah dus Jeruzalem uit mijn hand zou redden? Geen van de goden heeft enige der volkeren van Assur kunnen redden tot op dat moment. En dus zou Jehovah dat ook niet kunnen, is de gedachte. Doch zij zwegen stil en antwoordden hem niet één woord, want het gebod des konings was zeggende: gij zult hem niet antwoorden. Het was even gauw geregeld. Ze mochten niks terugzeggen. Dat deden ze ook niet. Het volk bleef stil. Ging geen discussie aan met deze vijand. En dan staat er: toen kwam Eljakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester, en Sepna, de schrijver, en Joa, de zoon van Asaf, de kanselier, tot Hiskia met gescheurde klederen. De afvaardiging van Hiskia keerde dus naar Hiskia terug. En ze gaven hem de woorden van Rabsaké te kennen. En voor de rest gaat het dan verder in hoofdstuk 37. En dan ga ik even helemaal terug naar het begin van dit hoofdstuk. Deze Rabsaké namelijk spreekt tot het volk, eerst tot de leiders van het volk, daarna tot het hele volk. In het Joods staat er, welke taal dan ook, maar de taal der Joden, alsof hij zelf een Jood is, en probeert het volk te bewegen om af te vallen van Jehovah, om het volk dus in de afval over te geven, opdat dat volk zich zou onderwerpen aan Assur en daarmee dus een verbond zou sluiten en daarin zelfs zou opgaan. Waar heb ik dat mee gehoord? In Openbaring 13, bijvoorbeeld. Dat is het beste voorbeeld, denk ik. Openbaring 13. Want deze Rabsakee is dezelfde als het tweede beest uit Openbaring 13. Typologisch, uiteraard, maar in Openbaring 13 is het ook een beest en dus typologisch. Daar vinden we namelijk, Openbaring 13, ja, daar moet ik dan toch maar naartoe. Openbaring 13 vinden we namelijk de verschijning van twee beesten, de een uit de zee en een uit de aarde. Oftewel het land, want dat is hetzelfde. Het beest uit de zee heeft 7 hoofden en 10 hoornen en 10 koninklijke hoeden en op zijn hoofd was de naam van lastering. En hij was een padel gelijk, met een paar afwijkingen, maar niettemin, hij was een padel. En daarmee de uitbeelding van het oorspronkelijk Macedonische, Grieks-Macedonische rijk van Alex de Grote. Want dat Grieks-Macedonische rijk zal in de toekomst zich herstellen. Een rijk namelijk in het Midden-Oosten, gecentreerd rond Babel. Babel zal daar de hoofdstad van zijn. Zo zou het zijn in de dagen van Alexander de Grote. Daar werd echter de kop, oftewel het rijk, dodelijk verwond. Dat is Openbaring 13 vers 3. Maar de dodelijke wond zal genezen. En dat betekent dat alsnog het ideaal van Alexander de Grote gerealiseerd zal worden. Een rijk in het Midden-Oosten rondom Babel, is de gedachte. Het is dat rijk wat hier in Jesaja wordt uitgebeeld door Assur, bij gelegenheid. Het zijn allerlei landen die dat ooit uitbeelden, maar daar gaat het nou niet om. Het is daar, bij die gelegenheid, Assur. Maar, en daarvan staat dan, dit rijk, dat het werd een mond gegeven, vers 5, om grote dingen en lasteringen te spreken, en hetzelfde werd macht gegeven om te doen, 42 maanden, en het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren, en zijn tabernakel, en die in de hemel tabernakelen, of zoiets. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat is wat zou gebeuren en het is een beschrijving die heel aardig op Assur ook van toepassing gebracht kon worden in het verleden. Want het gaat om een wereldrijk wat hier gevestigd wordt. In fasen, die hebben we gelezen, maar die heb ik niet toegelicht. Dat doe ik met opzet ook niet. Het moet alleen duidelijk zijn dat die 42 maanden die genoemd worden, dat die verband houden met een van de twee helften, op zijn minst dan, van de 70ste week van Daniël. Ik ga er met opzet nou niet dieper op in. Het gaat erom dat hier een uitbeelding is van het toekomstige wereldrijk. Daarna vinden we in vers 11 een ander beest dat niet uit de zee, maar uit de aarde opkomt en dus opkomt uit Israël. Dat is de aarde immers, de aarde is het land. De zee staat voor de volkeren. En uit de zee komen dan ook vier beesten voort in Daniël 7. En hier vind je hetzelfde in een iets afwijkend beeld, maar het is precies, in wezen is het hetzelfde. Namelijk in de vorm van één beest wat uit de zee opkomt. Dus het gaat over de tijden der heidenen dus, hè. Maar in vers 11 gaat het om een beest uit de aarde. Dat komt dus niet uit de volkeren, maar komt uit de zee, namelijk, of komt dus niet uit de zee, niet uit de volkeren, maar komt uit de aarde, namelijk uit Israël.
Wacht er dan verondersteld dat dus die valse profeet, dat geen Jood hoeft te zijn?
Ja, dat is altijd moeilijk, want dan is de vraag weer, wat is een Jood? Hij treedt op als Jood in elk geval. Of hij dat qua afstamming is, dat weet ik niet. Maar dat doet er ook weinig toe. Hij zal in ieder geval als Jood erkend worden. Want ik zag daar ben ik nog niet mee klaar. Als Israëliet moet ik eigenlijk zeggen. Er staat namelijk, ik zag een ander beest uit de aarde, dus uit het land, uit Israël dus, opkomen. Het had twee hoornen, die van het lam gelijk. En het lam is immers de Heer Jezus. En die had twee hoornen als die van het lam, maar het was niet het lam. Hij leek enigszins op het lam, want hij sprak als de draak. Wel, het eerste beest had zijn kracht van de draak, dat staat in vers 2. En de tweede beest spreekt als de draak. Samen zijn ze dus gewoon de draak. En vertegenwoordigen ze de draak. Dus één pot nat, om zo te zeggen. Maar als je dat in Jesaja terugzoekt, waar we net vandaan komen, Jesaja 36, dan vind je die twee ook. De een is namelijk Sanherib, de koning van Assyrië. De eerste beest uit Openbaring 13. Speelt verder geen rol daar, maar dat doet er nou niet toe. En het tweede beest uit de aarde, in Israël dus, is Rabsaké. Die in het Joods, dus als Jood, tot het volk spreekt en een oproept tot ontrouw aan Jehovah en tot trouw aan het beest. Dat is een verspreking met opzet natuurlijk. En tot trouw aan Sanherib namelijk. En lees maar verder in Openbaring 13. Dat oefent, en we hebben het dus eigenlijk over deze Rabsaké. Het oefent, vers 12, al de macht van het eerste beest. Dat wil zeggen, Rabsaké oefent al de macht van Sanherib. In aanwezigheid, tegenwoordigheid, van Sanherib. En het maakt dat Israël, de aarde, het land, het maakt dat Israël, namelijk degene die daarin wonen, Sanherib aanbidden. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Dat heb ik even niet gezien, maar dat hoeft ook niet natuurlijk, hè. Maar wel vers 14, hij verleidt namelijk, Rabsaké, verleidt degene die in Israël wonen, door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degene die in Israël wonen, dat zij Sanherib, die de wonder zwaard had en wederleefde, een beeld zouden maken en hem dus zouden aanbidden. Ja, ik voel af en toe wat andere woorden in, maar ik dacht dat het verband duidelijk genoeg was. De gedachte is namelijk dat we in Openbaring te maken hebben, in Openbaring 13 te maken hebben met de grote koning over de volkeren. Dat is het eerste beest. En daarna hebben we te maken met iemand die leiding geeft op een of andere wijze aan de Joodse staat. En die de Joden zal aanmoedigen om zich te onderwerpen aan die Arabische wereld, aan dat wereldrijk van die dagen. Immers, als ze dat doen, zijn ze meteen van het gegooid in de glazen af. Want dan is het vrede. En dat zou ook inderdaad zo gebeuren. Wat je in Jesaja 36 leest, is dat het niet gebeurt, dat het afgebroken wordt. Hè? Daar werd aangekondigd dat Jeruzalem zou verwoest worden, maar Jeruzalem werd daar niet verwoest. Dat wil zeggen, de geschiedenis houdt daar op een gegeven moment abrupt op. Maar in de toekomst gaat die geschiedenis dus weer verder. De namen van de personen zijn anders, maar de rollen die gespeeld worden door de acteurs zijn uiteraard volstrekt dezelfde. En dan wordt Jeruzalem wel verwoest. Zodat deze Rabsaké een type is van dit tweede beest uit Openbaring 13, die we ook kennen onder de naam valse profeet, die via een valse prediking Israël zal oproepen tot onderwerping aan het beest en daarmee zelfs aan Satan zelf. Dat weet men waarschijnlijk niet, maar het gebeurt wel. En nou ik toch bezig ben, die figuur, dat wil zeggen Rabsaké, dan wel het tweede beest uit Openbaring 13, dan wel de valse profeet, die kennen we onder nog enige andere namen, waaronder die van de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid, dan wel de geest der dwaling. Kun je zo snel schrijven? De zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid, oftewel de geest der dwaling, uit 2 Thessalonicenzen 2, komen alle drie de uitdrukkingen. En de bekendste uitdrukking voor deze figuur is die van Antichrist. Maar meestal wordt die term op het eerste beest van Openbaring 13 van toepassing gebracht. En dat is een misverstand. Want antichrist is de valse profeet. Je hebt niet antichrist en de valse profeet. Antichrist is de valse profeet.
Kun je dat ook in verband brengen met Johannes 5? Waar de Heer Jezus zegt die in zijn eigen naam komt.
Ja, zeker. Dat is hem. Ja, dat is hem. Ja. Die komt in zijn eigen naam. En die zal men geloven. Ja, dat moet daar ook mee in verband gebracht worden. Want de Heer Jezus kwam in de naam van een ander. En men geloofde hem niet. En als er straks iemand in zijn eigen naam komt, zal men hem wel geloven. Dat is een beetje raar, omdat juist in het Johannes-evangelie de Heer verweten wordt dat hij zichzelf predikt. Wat zeggen ze van hem? En dan zegt de Heer, nee, dat is niet waar. Ik predik mijn vader. Ik spreek namens mijn vader in de hemel. En als die over mij praat, dan kan ik het ook niet helpen. Hij zegt, ik kom niet in mijn eigen naam, maar in de naam mijn vaders. Dat is wat ze hem beide kwalijk nemen. Dat hij in zijn eigen naam komt, maar ook dat hij zich noemt de zoon van die vader. En dan zegt hij tegen ze, maar als er straks iemand komt die echt alleen in zijn eigen naam komt, dan zult gij die wel geloven. En nu verwijt je mij dat ik in mijn eigen naam kom en je gelooft me niet. Dus het is verschrikkelijk inconsequent allemaal. Maar daar moet het mee in verband gebracht worden, ja. Als namelijk in de toekomst zo'n figuur verschijnt in Israël, als Israëliet, en hen een valse boodschap predikt, dan is dat de antichrist. En hij vertegenwoordigt een ander, hij vertegenwoordigt de koning van Babel, om zo te zeggen. De koning van Assur, dat maakt me nou niet uit. Precies zo goed als dat de Christus zelf kwam tot Israël en predikte, niet als valse profeet, maar als een getrouwe profeet en als een getrouwe getuige. En ook hij vertegenwoordigde iemand anders, namelijk zijn vader in de hemel. Of eventueel Jehovah, maar die is iets moeilijker. Maar in ieder geval, hij was de vertegenwoordiger van de Godheid. En op gelijke wijze is de antichrist de vertegenwoordiger van ook iemand anders die tot God bestempeld wordt, uiteraard. Hebben u dat? En vandaar het spreken in het Joods. Er wordt gerekend als Israëliet, of als Jood eigenlijk. Ik aarzelde straks even toen ik zei van ja, Jood, ik zou eigenlijk Israëliet moeten zeggen. Dat komt omdat er hier, maar dat heeft met Jesaja niet veel te maken, maar met Openbaring 13 nog wel. Dat komt omdat er staat in vers 11, hij had twee hoornen aan die van het lam gelijk. Welke zijn die hoornen dan? Wat betekent dat dan? Anders had er ook wel kunnen staan, hij was het lam gelijk, maar hij sprak als de draak. Dan was hij als de Messias, maar hij sprak als de... En dan was hij als de slang, als de verhoogde slang, maar hij sprak als de oude slang. He, zoiets, hè. Maar dan staat hij had twee hoornen. Dan kun je nog zeggen, dat komt omdat die andere... Dat andere beest had 10 hoornen. Het eerste beest, Openbaring 13, heeft 10 hoornen. En dat zijn in ieder geval 10 volkeren. Als er van het tweede beest staat, hij had twee hoornen, dan moet je consequent zijn en zeggen, dat zijn dan ook twee volkeren. Voilà, madame. Oh nee, dat is Frans. De enige gedachte die ik daaraan kan koppelen, anders koppel ik er namelijk helemaal niks aan. Dat doet ook nooit iemand dus. Maar de enige gedachte die je eraan kan koppelen is dat het inderdaad gaat om de 2 en de 10 stammen. En dat deze antichrist, deze valse profeet, niet alleen het jodendom vertegenwoordigt, maar ook iets te maken heeft met de 10 stammen. Wel, het lam, Christus, het echte lam dus, die niet spreekt als een draak, maar die spreekt als de ram, zal ik maar zeggen. Hè. Die heeft 2 horens en die is inderdaad de koning van zowel het 2 stammen als het 10 stammenrijk. Dat vind ik heel aardig voor die 2 horens. Ja. Hebben wij niet vorige week hier gesproken over de 2 horens van de zogenaamde eenhoorn? Dat was hier toch, hè? Ja. Dan had je zoiets, hè? Ja, leuk is dat, hè? Je hebt wel wat gemist, Aati. Nou, er staat echt in de Bijbel dat de eenhoorn 2 hoornen heeft, zodat de vertalers wel erg in gebreken zijn gebleven. En, want Jozef wordt namelijk vergeleken met een eenhoorn bij gelegenheid. Israël ook, hoor. Israël wordt vergeleken met de zogenaamde eenhoorn, met de riem. Maar Jozef ook, en er staat inderdaad dat hij hoornen heeft, hoornen meervoud en daarmee stoot. En er staat zelfs wat het betekent, namelijk de een staat voor Efraïm, een ander staat voor Manasse. Nou, als dit hetzelfde beeld op Israël van toepassing brengt, de Bijbel doet dat, dan heb je ook twee hoorns, dan moet je zeggen, de een staat voor Efraïm en de ander staat voor Juda. En voor de Heer geldt dat. Hij is koning van zowel de 10 stammen als van de 2 stammen. Als er nou iemand verschijnt als het lam met 2 hoornen, wie vertegenwoordigt hij dan? Ja, het Jodendom in ieder geval. Maar het kon wel eens wezen dat hij tegelijkertijd ook een heel nauwe verbinding heeft met de 10 stammen. Het probleem is alleen dat wij dus niet officieel niet geacht worden te weten wie die 10 stammen zijn. Maar ik acht het helemaal niet onwaarschijnlijk dat tegenover dat ene beest, de koning van Babel dus, een andere grote machthebber staat en die kon best eens de president zijn van de Verenigde Staten, hoor. Want ik denk toch dat als je de 10 stammen ergens moet zoeken, moet je ze daar zoeken. Ja, ik zie Vetje nog niet helemaal zitten. Dat zou ook nog kunnen, maar dat zie ik niet helemaal zitten. Maar een president van de Verenigde Staten wel. En de kans dat de president van de Verenigde Staten bovendien ook nog een Jood is. Die kans is tamelijk groot. Why not? In dat geval zou hij als Jood zelfs de vertegenwoordiger zijn van de 10 stammen. En waarom zou niet een Amerikaan, ik weet dat ik nou lelijke dingen over Amerika sta te vertellen, daar hou ik ook niet van, maar waarom zou nou niet een Amerikaan in het Hebreeuws sprekend, waarom niet? Israël oproepen om zich maar aan te sluiten bij het rijk daar in het Midden-Oosten, om daarmee tot eenheid te komen enzovoorts. Bovendien zou ik me ook nog kunnen voorstellen dat die Arabische wereld inderdaad een overeenkomst aangaat, niet alleen met de Joodse staat, maar zelfs met de Verenigde Staten. Datgeen nog meer zou verklaren waarom uiteindelijk Rusland zich er dus mee bemoeit. Maar ik zeg u, dit is natte vingerwerk hoor. Dat is speculaas, ja. Het land en die daarin wonen, namen die daarin wonen. Er staat wel land, maar het is meer dan alleen land. Dus het is gewoon Israël. En bij Israël moet je dan toch denken aan alle 12 stammen eigenlijk. Dat kan in ieder geval. Hè? Nee, het is niet zo strak, het is niet een beperking. Hè? Dus is dan de vraag, is het een Jood of is het een Israëliet? Ja, is hij uit de 2 of uit de 10? Ja, het kan zelfs beide. Dat is net als met het eerste beest. Dat is ongetwijfeld uit Amalek. Het eerste beest. Of uit Esau, Edom dus. Of uit Agag, of uit Haman. Enzovoorts. Waarom niet? Dat kan allemaal. Dat een sluit het ander helemaal niet uit. Filistijn bovendien. Dat is in ieder geval, lijkt me erg zeker te zijn. Dat kan best, het een sluit het ander niet uit. En het lijkt erop inderdaad dat het zo in elkaar steekt. Het zal meteen mee verklaard zijn, dat zeg ik er altijd bij, waarom met name een machtsblok als Amerika verder in de profetie ook inderdaad niet voorkomt. Komt verder niet voor.
Is die president een Jood?
Nee. De kans dat er ooit in de toekomst een Joodse president van de Verenigde Staten zal zijn, dat lijkt me niet, lijkt me vrij groot. Ik denk dat er ook wel eens een geweest zal zijn, maar dat weet ik niet hoor. Ja, ze hebben in de tijd, nou, dat moet ik ophouden hoor, dat is buiten de gewone speeltijd, hè? Maar ze hebben ons in de tijd verteld dat na president Reagan een Jood president van de Verenigde Staten zou worden. Want na Reagan komt Sonnenschein. Sunshine dus.
Ja,
Ja, nu zijn er, ja, nu hebben ze Doornbos daar trots op wezen, de president van de Verenigde Staten. Is nou een echte Bush geworden. Von Bush is het nou, hè. Dus het is toch iets merkwaardig. Er hangt altijd zo'n Joodse smaak. Nou ja, goed. Ja, ik bedoel dat niet negatief, uiteraard. Integendeel, zelfs. Je moet vasthouden dat er een nauwe verbinding bestaat, ook historisch, tussen zeker de Verenigde Staten, maar ook Engeland, en het Joodse volk. Maar bewijzen kan ik het niet, maar het hoort ook niet, het hoort ook niet zo te zijn dat ik het kan bewijzen. Hoor. Dus het blijft een kwestie van de 10 stammen zijn verborgen, dus met zekerheid zou ik het niet kunnen zeggen. Maar de kans dat het zo gaat lijkt me vrij groot.
Nee hoor,
dat zegt nog niks, daarom kan het nog een Jood zijn. Dat weet je nooit. Daar moet het al uitdrukkelijk vermeld worden. Maar goed, denk er maar eens over na, dat doe ik ook nog steeds.
Wel in verband met verbinding met West-Europa natuurlijk. Met ons.
Nee hoor.
Nou, dat is wel een heel lichte dan. Hè. Dat is wel een heel lichte verbinding. Dat is wel een, dat, die verbinding bestaat wel, maar het is maar een heel los.
Ja, omdat het natuurlijk ook de lezing is dat de 10 stammen hier in deze omgeving huizen.
Ook, maar dat is een afgeleide waarheid. De redenering is dan, ook daarvan is de redenering dat men Efraïm en Manasse vindt respectievelijk in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En daaromheen heb je nog een paar stammen natuurlijk, waarvan sommige dan gevonden zouden worden in Noordwest-Europa. En met name ook in Nederland dan. Maar dat is maar, ja, dat is niet veel bijzonders, bedoel ik maar. Hè? Dat is maar, dat hangt er een beetje bij. Bovendien, of Nederland daar nou wel of niet bij hoort, dat maakt al heel weinig uit. Tot teleurstelling van de Nederlanders.
Ja, je hoort af dat ze nu weer bezig zijn daarover. Hè? Blaadjes rondbrengen en zo, verstuurd hebben. En dat is iemand, dat ik even aan je vertel, van de Bijbelschool, hè?
Oh, dat weet ik niet.
Die vrolijk zei,
ja,
maar in ieder geval, er was meer ondertekend over die 10 stammen, die 2 stammen, en daar zo gedeeld zijn in Nederland en Engeland.
Ja, ja, ja.
Zijn de witte vlekken.
Ja. Ja, je moet het echter in de gaten houden dat, of dat nou waar is of niet, het heeft geen enkele, maar dan ook geen enkele consequentie voor ons. En dat moet je vasthouden, want helaas wordt die gedachte wel gepredikt, rondgebracht. Opdat men er consequenties aan zou verbinden. Opdat men er recht op zou laten gelden. Opdat wij zouden zeggen, maar wij zijn Israël van nature. Nee, dat zijn wij niet. Wij zijn hooguit het Israël Gods met een hemelse bestemming. Alleen als we tot geloof gekomen zijn. En dan heb ik het dus over de gemeente. En als we niet gelovig zijn, maakt het niks uit bij welk volk je hoort. Speelt geen enkele rol, want je blijft toch niet over. He, en daarmee zijn we dus weer in Jesaja bij het overblijfsel. Daar laten we het bij. We zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel dat wij door genade mogen behoren tot het volk wat u in de hemel hebt in en opgeschreven. We danken u Vader dat u ons hemels burgerschap geschonken hebt en dat wij onze hoofden omhoog mogen richten van waar onze verlossing zal komen. We danken u Vader voor het voorrecht dat we ook deze morgen uw woord mochten openen en mogen bepaald worden bij dingen die haast geschieden zullen. We danken u dat we door het woord heen ook steeds opnieuw bepaald worden bij de verlosser van Israël, die ook onze heiland is, die gezalfd is met vreugdeolie en die ons het woord van de verlossing, het woord van het koninkrijk gepredikt heeft. We danken u, Vader, dat we mogen leven uit uw hand en deelgenoten geworden zijn van het priesterschap en koningschap naar de ordening van Melchizedek. Wilt u ook verder ons deze dag dan nabij zijn en ons bewaren ook, opdat we uw woord zouden overdenken, zouden komen tot meerdere kennis van u en zouden opgroeien in het geloof. Wilt u ons nabij zijn en ons oog op u richten om Christus wil. Amen. Wij gaan weer naar Jesaja, waar wij terecht waren gekomen ergens in hoofdstuk 36, als ik mij goed herinner. We zitten namelijk in de laatste 4 hoofdstukken van wat we dan gewoonlijk aanduiden als de eerste helft van Jesaja. En deze laatste vier hoofdstukken zijn dan, wat is het, 36, 37, 38 en 39. Ja, dat zijn de hoofdstukken die een soort afsluiting geven van het voorafgaande. Dat wil zeggen, in het voorafgaande hebben we allerlei profetieën gezien, waarvan we hier in deze hoofdstukken althans de aanvankelijke resultaten zien. Resultaten namelijk in de geschiedenis gewoon van Jesaja. We zien dan ook bij die gelegenheid dat in hoofdstuk 36 Sanherib Jeruzalem belegerd heeft. De koning van Assur, de koning van Assyrië. Dat is dus een belegering geslagen, een beleg geslagen, juist, rondom de stad. En we hebben ook gezien dat niet Sanherib zelf, maar wel zijn schenker, want zo heet die man eigenlijk, namelijk Rabsakee, dat die zich richt rechtstreeks tot de Israëlieten, en meer speciaal rechtstreeks tot de inwoners van Jeruzalem. En ik dacht dat we gezien hadden dat hij in het Joods tegen tot deze mensen spreekt. Dat hebben we besproken, hè? Geloof ik, hè? Ja, zie je. En toen zeiden ze tegen Rabsakee in vers 11... spreek toch tot die knechten in het Syrisch, want wij verstaan het wel. En spreek niet met ons in het Joods voor de oren des volks dat op de muur is. Zij genadig, want je mag aannemen dat de mensen die op de muur waren dit ook hoorden. Dus het is ook niet zo aardig ten opzichte van die lui die zich daar bevonden. Maar hoe het ook zij, de bedoeling van deze opmerking was dat Rabsakee zich slechts zou richten tot de leidslieden van het volk. En niet tot het volk als zodanig. En in plaats daarvan richtte man zich wel degelijk rechtstreeks dan tot het volk. En in het Joods, welke taal het dan geweest is, dat zou ik niet weten. Maar ik denk Aramees. Maar in ieder geval, hij doet het in de taal die de Joden spreken en verstaan. En hij zegt dan tot hen in vers 13... Hoort de woorden des groten konings, des konings van Assyrië. Die grote koning is dan natuurlijk Sanherib, de koning van Assyrië. En dan zegt hij, al zo zegt de koning dat Hiskia u niet bedriegen. Wel, Hiskia heet niet grote koning. Hij was de koning van Juda, uiteraard. Maar die heet alleen maar Hiskia. En dat Hiskia u niet bedriegen, dat betekent natuurlijk dat Hiskia hier voor een bedrieger wordt uitgemaakt. En Hiskia was die man die inderdaad de Heere diende. Wel, er waren wat aanmerkingen op te maken op de wijze waarop hij dat deed. Dat is duidelijk. Maar niettemin, hij diende de Heer. We hebben dat vorige keer ook gelezen. En dan, maar hier wordt hij uitgemaakt dan voor een bedrieger. Er staat dat Hiskia u niet bedriegen, want hij zal u niet kunnen redden. Daartoe, vers 15, dat Hiskia u niet doe vertrouwen op de Heere, op Jehova, zeggende: de Heere zal ons zekerlijk redden. Deze stad zal niet in de hand des konings van Assyrië gegeven worden. Hoort naar Hiskia niet. Want al zo zegt de koning van Assyrië, normaal zou zijn, al zo zegt de Heere, maar op de Heere zou men niet moeten vertrouwen, wordt er gezegd. Maar al zo zegt de koning van Assyrië, handelt met mij door een geschenk en komt tot mij uit en eet. En ieder van zijn wijnstok en ieder van zijn vijgenboom en drinkt en ieder het water zijn bornputs. Totdat ik kom en u haal in een land als uw liederland is, een land van koren, van most, een land van brood en van wijngaarden. Kortom, tot het volk wordt rechtstreeks gezegd dat als zij zich niet vrijwillig uitleveren aan de koning van Assur, dan zullen ze hun eigen uitwerpselen eten en drinken. Want dat staat in vers 12. Het is wat onsmakelijk zo op de vroege morgen, op een nuchtere maag en zo. Maar het staat er in vers 12. Er staat, Rabsakee zei, heeft mijn heer mij tot uw heer en tot u gezonden om deze woorden te spreken? En dat wordt dan gezegd tegen Eliakim, Sebna en Joa. Heeft mijn heer mij tot uw heer gezonden en tot u gezonden om deze woorden te spreken? Is het niet tot de mannen die op de muur zitten, dat zij met uw lieden hun drek eten en hun water, het geen eufemisme is natuurlijk, en hun water drinken zullen? Want er wordt aangekondigd dat Jeruzalem belegerd zal worden. En in de praktijk betekent dat zo'n stad wordt uitgehongerd, met alle consequenties van dien. En deze Rabsakee richt zich tot het volk, en zegt, wel, je kunt kiezen tussen het eten en drinken van je eigen uitwerpsel of het eten en drinken van je eigen wijnstok en van je eigen vijgenboom, want dat staat dan in vers 16, waarbij het aardige natuurlijk is dat wijnstokken en vijgenbomen behoren tot de zegeningen specifiek van Israël. Langzamerhand is dat wel bekend, dacht ik. En bovendien wordt dan gezegd dat ze zouden gebracht worden in een land van koren en van most, een land van brood en van wijngaarden. En dat lijkt ook aardig op de zegeningen die aan Israël toegeschreven worden. De oude beloften die de Heer in Israël gedaan had, een land van tarwe en gerst en wijnstok en vijgenbomen enzovoorts. Ja. Maar niettemin, de gedachte zou dan zijn dat als ze zich vrijwillig zouden overgeven, dan zouden ze gebracht worden naar een ander land. Ze zouden wel gedeporteerd worden. Wat dat toch voor een eigenaardige gewoonte is, weet ik niet. Maar ze zouden dan wel gedeporteerd worden naar een land zoals het hunne, staat er, om daar dan te wonen. Dan moet je nog maar afwachten of dat inderdaad de bedoeling was. Dat waag ik te betwijfelen. Maar dat is in ieder geval waarmee zij verleid worden. Ik moet erbij zeggen dat het natuurlijk toch gebruikelijk was in die dagen om een overwonnen volk inderdaad te deporteren. Daar zat natuurlijk een psychologische achtergrond achter, want zo'n volk werd dan verplaatst naar een ander land, zodat het daar helemaal ontheemd zou zijn en hopelijk ook daar zijn nationale gevoelens zou verliezen. Bovendien, de God van zo'n volk is gewoonlijk de God van het land van dat volk. Als het volk dan uit het land verwijderd wordt, wil het zeggen dat het ook zijn God en dus zijn godsdienst verlaat. En daarmee ook verlaten dus de gevoelens van nationalisme en noemt u maar op. Dus en dat het zo is, dat blijkt wel, want inderdaad werd later Juda weggevoerd in Babylonische ballingschap. Vele jaren later overigens dan deze geschiedenis van Jesaja. Maar niettemin gebeurde dat. En met de 10 stammen gebeurde dat inderdaad ook. Die waren inmiddels al weggevoerd, eveneens in ballingschap. Dus de gedachte dat ze zouden gebracht worden naar een ander land, die lag wel voor de hand. En hier wordt het hen ook aangezegd dat het zou gebeuren. Maar daarbij wordt gezegd dat Hizkia, vers 18, dat Hizkia uw lieden niet verleiden. Zie je, Hizkia wordt voor de grote bedrieger uitgemaakt. En met tegenover het volk speelt hij vriendjes. Hè? Dat komt met jullie wel goed. Maar Hizkia is de boosdoener. Maar Hizkia is dan net degene die de afgoderij, althans voor het grootste gedeelte, de afgoderij uit het volk had uitgeroeid en de dienst van Jehovah daarvoor in de plaats had gesteld. En hij is dus degene die nu uitgemaakt wordt voor de bedrieger. Dan moet u nog bij bedenken dat Hizkia zo'n vrome koning was, dat hij in ieder geval doorgaat voor een type van de Heer Jezus. Ondanks zijn tekortkomingen, zal ik maar zeggen, want die had hij net zo goed. Maar niettemin, hij is een type van de Heer Jezus. En dat zit natuurlijk nog achter deze woorden, waarbij de Heer dus eigenlijk voor leugenaar wordt uitgemaakt. Bovendien staat het toch in één adem, want er staat dat Hizkia u niet verleidde, zeggende de Heer zal ons redden. Als Hizkia dan een verleider is, dan is de Heer dat dus ook. Maar goed, dan staat er, hebben de goden der volken een ieder zijn land gered uit de hand des konings van Assyrië? Vraagteken. Nou ziet u, er waren andere volkeren die al door de Assyriërs onderworpen waren. En de goden van die volkeren hebben die volkeren niet kunnen redden van Assur. En bovendien de uitdrukking een ieder zijn land, ertussenin, betekent inderdaad dat die goden niet alleen goden zijn van zo'n volk, maar eigenlijk van het land. En die goden, afgoden dus, hebben de volkeren niet kunnen verlossen uit de hand van de Assyriërs, zodat nu de gedachte is dat de God van Israël niet zal kunnen redden van de Assyriërs. En meer speciaal de God van de Joden, Juda gaat het hier om. Maar ik zei Israël omdat ik daarbij ook dacht aan het land. Want de Heer zegt inderdaad, mijn is het land, mijn land. Jehovah is dus inderdaad de God van het land Kanaan. En daarmee ook van het volk wat erin woont. Dat blijkt ook wel, want aan de andere kant is het zo dat als Ami, mijn volk, Lo-Ami wordt, dan wordt dat volk ook inderdaad uit het land verdreven. Waaruit je zou kunnen concluderen dat de Heer misschien wel een nog een betere, een nauwere relatie heeft met het land als zodanig, dan met het volk wat erin woont. Ik weet niet of die conclusie terecht is, maar in ieder geval is het zo, de Heer zegt, het land is voor mij en jullie, dat volk, jullie zijn niet voor mij, want je dient mij niet, dus zet ik je uit mijn land. Waarna je kunt afvragen hoe het dan kan dat andere volken wel in het land kunnen wonen. Dus het probleem blijft dan toch bestaan. Maar niettemin is de grondgedachte dat de Heer de eigenaar is van het land. Hij is de God van dat land en hij zal dat land dan eventueel ook bewaren. En deze Rapsakee die zegt, wil de goden van die andere volken hebben hun land en volk niet kunnen redden van de hand van de Assyriërs. En Jehovah zal het Joodse volk niet kunnen redden van de hand van mijn grote koning. En daarom wordt ook de vraag gesteld, retoriek komt even in opsommingen, waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sepharvaim? Hebben zij ook Samaria van mijn hand gered? En hier wordt dus verwezen naar landen, dan wel steden of dorpen, die al door de Assyriërs waren ingenomen. En die inderdaad niet aan de hand van de Assyriërs zijn ontkomen. Ik ben even aan het zoeken. Want toen kwamen die plaatsnamen enige hoofdstukken geleden ook al tegen. In hetzelfde verband. Het waren namelijk plaatsen die gelegen waren op de weg, of op de route althans, naar Jeruzalem. En het waren min of meer Joodse of Israëlitische plaatsen, maar die waren wel degelijk al veroverd. Want de heidense volkeren ontkwamen niet, maar ook Juda schijnt niet te ontkomen, alleen Jeruzalem was hier nog over. En ook Samaria, de hoofdstad van het tienstamrijk, was inderdaad ingenomen. Waar zijn dan die goden? Hebben zij kunnen redden? Nee, ze hebben niet kunnen redden. Dan staat er in vers 20, welke zijn ze onder al de goden deze landen die hun land uit mijn hand gered hebben? De vraag is eigenlijk, wie zijn al die goden die hun land uit mijn hand hebben kunnen redden? Waar zijn ze? Wie zijn het? En het antwoord is, ze zijn er niet natuurlijk, hè? Dat is de bedoeling van die vraag. Noem er eens één, noem eens één land of noem eens één God die het heeft kunnen standhouden tegen Assur. En het antwoord is uiteraard niet. Dat wil zeggen, er is geen antwoord, er is niet zo'n God. En er staat trouwens ook in vers 21, en ze zwegen stil. En antwoordden hem niet één woord. Zij hadden er ook niks te zeggen. Maar bovendien staat er, want het gebod des konings was zeggende, gij zult hem niet antwoorden. Ze mochten niet terugpraten. En dat is maar beter ook natuurlijk. Dus er was in ieder geval voorlopig geen resultaat. Maar dan vinden we dat, staat in vers 22, toen kwam Eliakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester, en Sebna, de schrijver. Die twee die kennen we natuurlijk al uit, wat was het, hoofdstuk 20 geloof ik, hè. Hoofdstuk 22 was dat. Die trouwens stuk voor stuk ook typen van Jehovah zijn. Of van de Heer zijn. Eliakim zowel als Sebna. U weet toch het verhaal uit hoofdstuk 22. Sebna wordt vervangen door Eliakim. Of zal door Eliakim vervangen worden. Waarbij Sebna eigenlijk een beeld is van de Heer in zijn vernedering. En Eliakim van de Heer in zijn verhoging. Het is allemaal type van de Heer Jezus hier. Precies hetzelfde, ja. Tegen de tegenstander wordt niks gezegd. Hij wordt genegeerd. Dat is eigenlijk de grootste belediging die je zo iemand kunt aandoen. Dat is ook de bedoeling uiteraard. Negeren. Dus Eliakim en Sebna en Joa, de zoon van Asaf, heeft iets met priesters en zo te maken. Hè? Joa, de zoon van Asaf. En Asaf is een naam die verband had met de priesters. zodat we hier een type vinden, in die drie figuren een type vinden van de Heer Jezus in zijn vernedering, in zijn verhoging en als de priester. Maar goed, dat even terzijde. Ze kwamen tot Hiskia, de koning, met gescheurde klederen als teken van rouw vanwege de grote woorden die gesproken waren tegen de Allerhoogste. Want deze woorden in de voorgaande versen waren gesproken tegen Hiskia natuurlijk, maar daarmee tegen Jehovah zelf. En als teken van droefenis daarover kwam men tot Hiskia met gescheurde klederen en ze gaven hem de woorden van Rabsakee te kennen. De boodschap wordt overgebracht. En dan staat er in hoofdstuk 37, en het geschiedde als de koning Hiskia dat hoorde, zo scheurde hij zijn klederen en bedekte zich met een zak en ging in het huis des Heren. Ze gingen dus allemaal in de rouw hier aan het hof. En hij ging in het huis des Heren, dat wil zeggen hij ging naar de tempel. Koning. En daarna zond hij Eljakim, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en de oudsten der priesteren. Aardig is dat, hè? Eerst was het Joa, de zoon van Asaf, in vers 22. Die was als derde in het rijtje genoemd, en hier wordt als derde in het rijtje genoemd. De oudsten der priesteren, maar dat komt ongetwijfeld met elkaar overeen, hè? En met zakken bekleed werden ze gezonden tot Jesaja, de profeet, de zoon van Amos. Dat wil zeggen tot de schrijver van dit boek. Onze profeet, om zo te zeggen. Wel, hij had jarenlang opgetreden tegen alles wat er in Juda en Jeruzalem gebeurde. En nu, zonder veel gehoor te vinden overigens. En nu eindelijk dan is de situatie omgekeerd. En er komt een gezantschap van de koning zelf, komt bij hem. En zij zeiden tot hem, op zijn oude dag, zeiden ze tegen hem: alzo zegt Hiskia, deze dag is een dag der benauwdheid en der schelding en der lastering, want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. Je zou bij die woorden dan toch op zijn minst moeten denken aan de dagen van de grote verdrukking. Dat is een dag der benauwdheid. De dag der benauwdheid van Jacob heet het op een andere plaats. En deze schelding en lastering, zoals we in de voorgaande verzen gevonden hebben, vinden we natuurlijk ook in de dagen van de grote verdrukking, via de figuur van de antichrist, de valse profeet dus, en het beest. Want daar zijn deze twee figuren, Rabsakee en Sanherib, dan toch in ieder geval een beeld van. Waarbij Rabsakee natuurlijk een uitbeelding is van de valse profeet, ook genaamd de antichrist, ik gebruik die termen maar samen, om geen misverstand te krijgen. Eén die in het Joods tot het volk spreekt. En Sanherib, de grote koning, is een beeld natuurlijk van de laatste koning, van het beest namelijk, die ik dan maar noem de koning van Babel. Dat neemt echter niet weg dat diezelfde situatie ook van toepassing gebracht kan worden op de eerste komst van Christus. Want daar vinden we dezelfde figuren op het toneel. Met dubbel O en dubbel L. Dubbel N. Hè? Dubbel O, dubbel N, dubbel E. Ja, toneel. Zuid-Nederlands, zuster, Zuid-Nederlands. Daar vinden we de... Hè?
Toneel is
en één N tegenwoordig. Maar het was het niet. Vroeger was het twee O's, twee N'en en twee E's. Zeker weten. Toen het leven nog één strijd toneel was. Met dubbel O. Natuurlijk. Goed, nou dat even terzijde. Maar ik was aan het vertellen, we vinden dezelfde figuren op het toneel dus. In de dagen van de eerste komst van Christus. Want daar vinden we de tegenhanger van, de tegenhanger, maar eenzelfde figuur als Sanherib heet daar Pilatus. En eenzelfde figuur als Rabsakee heet daar Herodes. En dat verzin ik niet ter plekke, want dat staat gewoon in de Bijbel. Dat is een bekende verhaal. Dat is namelijk dit. Gaat volgt. Je hebt Psalm 2, waar Israël, genaamd de volkeren Israëls, en de heidenen tezamen beraadslagen tegen God en zijn gezalfden, waarvan wij allen langzamerhand weten dat dat slaat op die twee beesten uit Openbaring 13, waarbij het eerste beest de heidenen vertegenwoordigt en het tweede beest, dat wil zeggen de valse profeet of antichrist, het tweede beest vertegenwoordigt dan de volkeren Israëls. En ze doen daar enerlei mening, heet dat. Dat wil zeggen, zij beraadslagen tezamen. Wel, tegen God en tegen zijn gezalfde, dat lijkt me wel duidelijk. Dat dat de toepassing is, dat lijkt geen enkele twijfel. Het is echter zo datzelfde psalm 2 wordt geciteerd in Handelingen 4. En daar wordt deze hele situatie toegepast op Pilatus en Herodes. Herodes. Ja. En dan krijg je dus te maken met het bekende principe dat de uiteindelijke vervulling van de profetie plaatsvindt in de toekomst. Dat wil zeggen in de zesde bedeling, zullen we maar zeggen. Terwijl het van tevoren een toepassing heeft gehad rondom of voor de eerste komst. Of in de eerste komst van de Heer Jezus. Dubbele toepassing dus. En dat blijft natuurlijk ook zo. Als we dus hier een dergelijk plaatje vinden, dan zullen we dat ook in overeenstemming moeten brengen met deze dubbele toepassing. Namelijk één in de zesde bedeling dan, maar ook één in het verleden, waarbij Joden en Heidenen tezamen beraadslagen tegen de Messias. Dat steekt hier ook achter. Vandaar, dat lijkt me ook wel duidelijk, vandaar dat zowel Sebna als Eliakim hier ten tonele gevoerd worden. Waarbij Sebna de vertegenwoordiger is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En Eliakim is de vertegenwoordiger of type van de Heer in zijn opstanding en daarmee zijn wederkomst. Het is op beide van toepassing. Want een dag der benauwdheid was het net zo goed in de dagen van de eerste komst van Christus. En dat waren de dagen waarvan gezegd kan worden, want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. Toen was de vraag, werd er nou gebaard of niet? En de antwoord is, ja, dat hangt er vanaf. Nou goed, dan kom je terecht in Jesaja 66... waar staat dat er dan toch wat gebaard wordt, maar op merkwaardige wijze. Want eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. En dat was de gemeente, ja precies, ja. Ja inderdaad, ja, dat is Jesaja 66. Hè. Kan een volk geboren worden op een enige reize enzovoorts. Hè. Dat wil zeggen, werd er ook wat geboren bij de eerste komst van Christus? Jawel. De gemeente namelijk. Wordt er ook wat geboren bij de wederkomst van Christus? Inderdaad. Maar nou is het een meisje. Om de lijn maar door te trekken. En dan is het Israël. Hoewel je dat ook als mannelijk kunt aanduiden hoor. Dat is ook maar weer van welke kant je komt hè. Maar het is op beide situaties van toepassing. Dus deze is dag der benauwdheid en der schelding en der lastering. Want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte. Let op het meervoud. De kinderen moesten er toch meer geboren worden. Dat klopt natuurlijk ook. Hè? Maar er was geen kracht om te baren. En dat is een nogal delicate aangelegenheid. Want de vrouw wordt verondersteld kracht genoeg te hebben om te baren uiteraard. Hè? En anders kost het haar het leven. Want zo is de gang van zaken. Dan staat er in vers 4. Misschien zal de Heere uw God horen de woorden van Rabsakee, de welke zijn Heer, de koning van Assyrië, gezonden heeft om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heer uw God gehoord heeft. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. Dat wil zeggen, men gaat namens Hiskia tot Jesaja en houdt een lange inleiding van bijna twee versen en aan het eind van die twee versen staat dan wat de bedoeling is, wat er van Jesaja verwacht wordt. De inleiding is, dit is de dag der benauwdheid en de schelding en de lastering, want De kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte. Dat wil zeggen, nu zou moeten gebeuren wat altijd gezegd is. Nu zou Jeruzalem verlost moeten worden. Maar er is in Jeruzalem zelf geen kracht overgebleven om verlost te worden. Let op het woord verlossing, want het is natuurlijk dubbelzinnig. En het is in beide zin van toepassing. Er zou verlossing moeten zijn. Ofwel, er zou gebaat moeten worden. Maar daar is geen kracht voor. Israël zelf of Jeruzalem zelf kan dat niet. Men ziet niet in hoe men nog aan de hand van deze Assyriërs zal kunnen ontkomen. En dan zegt, laat Hiskia zeggen tot Jesaja, misschien zal Jehovah, uw God, horen de woorden van Rabsakeh, welke zijn heer de koning van Assyrië gezonden heeft om de levende God te honen. En zo is het gebeurd, want deze woorden heeft de Heere gehoord. Daar staat er ook. Woorden die de Heer uw God gehoord heeft. Dat wil zeggen, Hiskia durft de woorden niet eens te herhalen aan de oren van Jesaja. Zeg maar, zegt tegen Jesaja dat de Heer het gehoord heeft en dat moet wel genoeg zijn. En dus wordt er gebed gevraagd voor het overblijfsel dat gevonden wordt. In eerste plaats moet ik even wijzen op wat hier staat. Om de levende God te honen, dat is wat Rabsakeh dus gedaan heeft, waarmee hij komt te staan naast Goliath. Die had hetzelfde gedaan namelijk. Het honen van de levende God. Het honen van de God van Israël. Deze man deed volstrekt hetzelfde. Maar eigenlijk is hij natuurlijk ook dezelfde. Of om dan het woord maar weer eens wat vreemd te gebruiken. Deze Rabsakeh is eigenlijk een reïncarnatie van Goliath. Reïncarnatie niet in de gangbare betekenis van het woord, maar in de veel betere betekenis van het woord. Dat wil zeggen, dezelfde geest verschijnt hier weer in vlees. Opnieuw. Reïncarnatie. Dezelfde geest neemt weer een vleeselijke gedaante aan. Dezelfde geest die werkte in en door Goliath werkt nu in en door Rabsakeh. En dat is eigenlijk een veel betere betekenis van de begrip reïncarnatie. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, zowel Rabsakeh als Goliath zijn een beeld van de uiteindelijke figuur, namelijk die antichrist dan wel valse profeet. Het tweede beest uit Openbaring 13. Maar onderweg kwamen er nog meer tegen natuurlijk van dit kaliber. Namelijk, hoe je dat schrijft weet ik niet. Onderweg komen we namelijk ook tegen Antiochus Epiphanes. Uit Daniel 8. Dan wel uit de boeken der Maccabeën. De grote godhoner. Want dat is precies wat hij deed. Ontwijdde de tempel in Jeruzalem enzovoort. En sprak inderdaad grote dingen tegen de Allerhoogste. Maar al die figuren die dat doen, zijn daarmee voorlopers van de valse profeet die pas in de toekomst zal verschijnen. Het tweede beest dus uit Openbaring 13. Dat neemt niet weg dat het eerste beest uit Openbaring 13 dat ook doet hoor. Die spreekt ook lasteringen. Maar goed, die twee doen namelijk enerlei mening. Ze zijn het met elkaar eens geworden. En als Rabsakeh hier deze woorden sprak in hoofdstuk 36, dan deed hij dat toch namens Sanherib, namens de baas namelijk. Zodat die dingen in feite allebei kunnen worden toegeschreven. Maar de woorden worden in de praktijk gesproken door de tweede man, namelijk hier door Rabsakeh. En in Openbaring inderdaad door het tweede beest. Maar de verbinding met Goliath lijkt me ook wel duidelijk. Hè? Goed. Er stond dus, misschien zal de Heer uw God horen de woorden van Rabsakeh, de welke zijn Heer de koning van Assyrië gezonden heeft om de levende God te honen. Dat wil zeggen, Sanherib heeft Rabsakeh gezonden om de levende God te honen. En te schelden, met woorden die de Heer gehoord heeft en die Jesaja niet hoeft te horen, blijkbaar. Dan staat er, hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. Historisch betekent dat natuurlijk dat dit overblijfsel, dat bestaat dan gewoon uit dan nog betrekkelijk vrij zijnde bewoners van Jeruzalem. Want al die andere plaatsen die eerder genoemd werden in vers 19, onder andere dan, want de inwoners van die plaats, die zijn niet vrij meer, zijn niet overgebleven, zijn in ieder geval aan de Assyriërs onderworpen. En het overblijfsel bevindt zich nu nog slechts in Jeruzalem. Maar daarachter steekt natuurlijk de gedachte van dat gelovig overblijfsel waarover Jesaja het steeds al gehad heeft. Dat wil zeggen, alleen gelovigen zullen overblijven en voor hen zou gebeden moeten worden. Je kan trouwens ook zeggen, hef dan een gebed op dat er over zullen blijven. Op dat er een overblijfsel zal zijn. Want dat kan ook de betekenis zijn van, hef dan een gebed op voor het overblijfsel. Eigenaardig is overigens dat in Jeremia iets dergelijks zich ook voordoet, dat namelijk ook gevraagd wordt om een gebed voor het overblijfsel. Want in de dagen van Jeremia werd Jeruzalem eveneens belegerd en zelfs ingenomen en verwoest. In 587 voor onze jaartelling. Dat is dus weer heel wat jaren later. Want bij deze gelegenheid hier in Jesaja werd Jeruzalem dus niet ingenomen, zoals we zien zullen. Maar later in de dagen van Jeremia gebeurde dat wel. En toen kwam men ook tot Jeremia en toen werd hem gevraagd of hij toch tot zijn God wilde bidden voor het volk. En toen greep de Heer in en zei tegen Jeremia, nee, dat doe je niet. Je bidt niet voor dit volk. Jeremia mocht namelijk wel bidden voor het overblijfsel. Voor degenen die zouden overblijven, levend overblijven en weggevoerd zouden worden naar Babel. Daar mocht hij wel voor bidden, maar niet voor het volk. En hier vind je dat meteen al. Hier wordt meteen gevraagd van bid toch voor het overblijfsel. Zie? Een gebed voor het volk als zodanig was onmogelijk, omdat de Heer dat niet zou horen. Maar een gebed voor het overblijfsel kon wel. En hier was een overblijfsel wat zich tot de Heer had bekeerd, onder leiding van Hiskia. Zie? Dus het is, ik weet wel, beide geschiedenissen lopen verschillend af. Maar de gedachte blijft toch gewoon dat degenen die zich bekeren tot de Heere, die zouden overblijven. In dit geval blijft Jeruzalem gespaard. In het geval van Jeremia blijft Jeruzalem niet gespaard. Maar in beide gevallen is er een overblijfsel wat behouden wordt. En daar gaat het maar om. En die beide gevallen zijn ook allebei op hun eigen manier van toepassing op de dagen van de zesde bedeling. Want in die zesde bedeling ook wordt Jeruzalem omsingeld en verwoest, en later wordt Jeruzalem belegerd en wordt niet verwoest. Niet meer. Eenvoudig, omdat het dan de stad is van het gelovig overblijfsel. En voordat de legers maar Jeruzalem bereiken, worden ze verslagen in Armageddon. En daarover hadden wij het gisteravond aan deze plaats. Maar ja, dat was Micha, maar Micha is natuurlijk helemaal geschreven in dezelfde tijd als van Jesaja, hè? Zijn tijdgenoten. Dus vandaar dat we steeds op hetzelfde terechtkomen. Nou goed, hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. U weet toch, een van de zonen van Jesaja heet zo, hè? Het overblijfsel zal behouden worden of wederkeren. En bij de Jesaja komen ze nou thuis. Nou, dit was de opdracht die ze kregen. Vers 3 en 4, deze woorden moesten ze zeggen tot Jesaja. En dan zegt vers 5, en de knechten van de koning Hiskia kwamen tot Jesaja. En Jesaja zei tot hen, zo zult gij lieden tot uw Heer zeggen. En dan komt hier het antwoord. Het antwoord tot Hiskia is, zo zegt Jehovah, zo zegt de Heer, vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmede mij de dienaars des konings van Assyrië gelasterd hebben. En dat dienaars is nog netjes vertaald, want het zijn eigenlijk gewoon slaven. Hij beledigt ze meteen ook maar. Het waren de jongens met die grote mond, weet u wel. En ze worden hier door Jesaja beschouwd als dienaars, oftewel slaven. Loopjongens eigenlijk, zoiets. Dus vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmee mij de dienaars des konings van Assyrië gelasterd hebben. Zie, ik zal een geest in hem geven, dat hij een gerucht horen zal en weder in zijn land keren, en ik zal hem door het zwaard in zijn land vellen. Dus hier wordt medegedeeld dat Sanherib, want dat is de koning, dat Sanherib op een of andere wijze bevreesd zal worden, schrikachtig zal worden, en daarom zal terugkeren naar zijn land. Wat er dan gebeurt, dat zien we later wel, want het staat er ook allemaal. Maar er staat hier, ik zal geest in hem geven dat hij een gerucht horen zal en weder in zijn land keren. Dat betekent gewoon dat hij bang zou worden. Hoe dat nou kan, wel, hij zou niet bang worden van die paar die overgebleven waren in Jeruzalem. Het zou wat anders zijn wat hem angst aanjoeg. Maar niettemin, hij zou beangst worden, want dat is de gedachte. Je moet het woord geest gewoon in zijn algemene betekenis geven. Geest staat voor, ook voor die dingen die een mens bewegen. Ook voor wat in hem omgaat. Er zijn reacties op de omstandigheden. Heet ook allemaal geest immers. Hè? Alles wat je zomaar niet verklaren kunt. Hè? Alle fobieën enzovoorts. Dat heet ook allemaal geesten. Hè? Dus zeker wel. En onverklaarbare ziekten heten ook geesten. Zeker. Nou, de Heer ontvangt je geest waardoor hij doof wordt. Of dat ook inderdaad een tamelijk persoonlijke geest is, of een demon of zo. Ja, misschien wel, maar de Bijbel verklaart dat toch niet uitgebreid. Dus ik hoef er ook niet op in te gaan. Je kunt gewoon zeggen dat de Heer zou hem bang maken. En bij het minste gerucht, staat hier, hè, zou hij terugkeren naar zijn land, deze machtige koning, deze grote koning, weet u nog, hè? De grote koning, de koning van Assyrië uit 36 vers 13, die zou bang worden en zal in zijn land terugkeren en in zijn land zou hij door het zwaard geveld worden. Je moet daarbij bedenken dat weliswaar Rabsakee steeds hier het woord voert, maar Rabsakee spreekt ook niet tot Hiskia rechtstreeks, maar hij spreekt tot Sebna, Eliakim en Joa, of hoe ze maar heten mogen. De delegaties wisselen de boodschappen uit. De koningen zelf blijven op de achtergrond, maar zijn wel aanwezig. Zijn wel in een onmiddellijke omgeving. Sanherib dus ook, die is hier dus ook in de buurt van Jeruzalem, wel degelijk. Waar, weet ik dan ook niet, maar in ieder geval ergens in de buurt. En Hiskia is uiteraard ook in de buurt, hè. Maar de boodschap die hier gegeven wordt, betreft Sanherib. Van hem wordt dus gezegd dat hij bang zal worden en zal terugkeren naar zijn land. En de Heer zegt, ik zal hem door het zwaard in zijn land vellen. Dus dat is nogal een afgang, heet zoiets. Hè? Ja. Nou, zo kwam Rabsakee weder. En dan vinden we ineens een grote sprong in het verhaal, hè. Tussen vers 7 en 8. Want in vers 7 is nog het antwoord wat Jesaja meegeeft. Gericht aan Hiskia. En over Sanherib. En vers 8 vertelt dan verder hoe het ging. Want wordt hij maar kort verteld. Zo kwam Rabsakee weder. En hij vond de koning van Assyrië, zijn eigen baas, dus Sanherib, strijdende tegen Libna. Want hij had gehoord dat hij van Lachis vertrokken was. Het vers is mij niet helemaal duidelijk wie wat gehoord heeft en waarom. Maar in ieder geval is het zo dat Sanherib inderdaad op weg terug was al. Dus Rabsakee gaat weder naar zijn koning, maar zijn koning is al vertrokken. Zo snel worden de dingen dus hier vervuld. Die was ergens anders aan het vechten, want dat heb je met die jongens. Die ontketenen wel een oorlog, maar je blijft dan vechten natuurlijk. Hè? Daar kom je van je leven niet meer vanaf, hè. En dan staat er in vers 9, als zij nu hoorden van Tirhaka, de koning van Kush zeggen, hij is uitgetogen om tegen u te strijden, toen hij zulks hoorde, zo zond hij wederboden tot Hiskia, zeggende, enzovoorts. Dat wil zeggen, hier hoort de koning een gerucht. Als je het mij vraagt, Sanherib, maar ook dat is me niet helemaal duidelijk, hoor, eerlijk gezegd. En niet alleen mij niet, Want het is makkelijk genoeg om even wat na te kijken wat anderen ervan gezegd hebben. Maar de verhalen zijn nogal tegenstrijdig. Er staat hij, maar wie is hij? Is het Rapsake of is het Sanherib? In de praktijk maakt dat natuurlijk niet veel uit, want zij doen een en lijn mening, zeg ik dan maar. Hè? Maar er staat, als we nu hoorden van Tirhaka. Tirhaka is namelijk de koning van Kus. En Kus, dat is zeg maar Egypte. Of Ethiopië, of wat zuidelijker. Het kan heel Afrika zijn trouwens. Maar het maakt nauwelijks wat uit. Als uit Afrika wat komt naar die landen in het Midden-Oosten, komt het altijd via Egypte en dus heet het Egypte. Of dus is Egypte er altijd in betrokken. Wie het ook is. Maar goed, deze Tirhaka die was uitgetogen. Daarvan wordt gezegd althans, hij is uitgetogen om tegen u te strijden. Deze versen zijn zo onzeker zelfs, dat men niet eens zeker weet of dit ook inderdaad waar was. Men weet niet eens of die Egyptenaren of die Tirhaka, die koning van Kus, ook inderdaad uitgetrokken was om tegen Sanherib te strijden. Het staat hier alleen dat dit gerucht ging. Men hoorde deze boodschap. Of het waar was, is uit de ongewijde geschiedenis in ieder geval niet achterhaald en uit de Bijbel zelf ook niet. Vandaar dat het wat problematisch is om goed te begrijpen wat er staat. Maar goed, hij hoorde van Tirhaka zeggen, oftewel hij hoorde over Tirhaka zeggen, hij is uitgetogen om tegen u te strijden. Dat weet ik niet. Ik weet van veel namen hier niet wat ze betekenen. Althans niet met zekerheid, en dan heeft het ook weinig zin om erop in te gaan. Hè? Maar hij is in ieder geval zo'n een Egyptenaar. Later, maar dat is heel veel later, later was het zo, en dan zijn we weer in de dagen van die andere profeet, Jeremia. Later was het zo dat de Babyloniërs kwamen en het beleg sloegen om de stad, om Jeruzalem. En toen werd dat beleg om Jeruzalem opgeheven, omdat men inderdaad eerst tegen de Egyptenaren moest vechten. En dat is ongeveer hetzelfde verhaal dus. En toen werd het beleg om de stad opgeheven, zodat men alsnog uit de stad kon vluchten. Men deed het niet hoor, maar het kon. Zo is het trouwens nog later ook gegaan in de dagen van onze jaartelling, toen de Romeinen de Jeruzalem verwoest hebben. Toen werd ook het beleg opgebroken, weer. Waarom dat was, ben ik vergeten. Maar dat is toen ook gebeurd, zodat men toen ook de gelegenheid gehad heeft om uit de stad weg te vluchten. Velen hebben dat toen ook gedaan en zijn gevlucht naar Petra, natuurlijk. Natuurlijk. Vanzelfsprekend. Nou, hoe dat ook zij, die situatie van een belegering rondom Jeruzalem, waarna die legers weg moeten omdat ze iets moeten regelen met die Egyptenaren, dat herhaalt zich dus. Dat hebben we hier en dat hebben we later bij de Babyloniërs, die Jeruzalem willen veroveren. Maar of het hier ook werkelijk gebeurde, dat is maar de vraag. In ieder geval is het zo, dit gerucht bereikte Sanherib. En Sanherib wilde dus wel maken dat hij wegkwam, terug naar huis. Want de gedachte is namelijk deze, dat deze Tirhaka niet zou strijden tegen, niet erop uit was om die legers van Assyrië die voor Jeruzalem lagen te bestrijden. Maar de gedachte was dat deze legers rechtstreeks Assyrië zouden aanvallen en daarmee de terugtocht van deze Sanherib zouden afsnijden. En om dat te voorkomen moest Sanherib dus maken dat hij wegkwam. Maar voor het zover is, probeert hij nog langs diplomatieke weg Jeruzalem tot overgave te krijgen. Even gauw. En dat kun je makkelijk doen. Hij haalt even weer een preek. Namelijk. Ja. Hij zond boden tot Hiskia, zeggende, vers 10. Zo zult gij lieden spreken tot Hiskia, de koning van Juda, zeggende, laat u uw God niet bedriegen. Hij heeft het maar over bedrog. Laat u uw God niet bedriegen, op welke gij vertrouwt, zeggende, Jeruzalem zal in de hand des konings van Assyrië niet gegeven worden. Zie, gij hebt gehoord wat de koningen van Assyrië aan alle landen gedaan hebben, die verbannende, en zoudt gij gered worden. Dat is dus de samenvatting van de veel grootsprakiger toespraak van Rabsaké. Die had heel wat grotere woorden, met dezelfde inhoud overigens. Maar hier is de baas zelf. En die heeft die grote woorden niet nodig. Hè? U weet toch, het personeel slaat altijd een veel hogere toon aan dan de baas zelf. Dat is bekend, hè? Dat vind je hier dus ook. Goed. Dus, zie, gij hebt gehoord wat de koningen van Assyrië aan alle landen gedaan hebben, die verbannenden, en zou gij gered worden? Retorische vraag. Hebben de goden der volken die mijn vaders verdorven hebben dezelfde gered als Gozan en Haran en Rezef en de kinderen van Eden die in Tel Assar waren? Wel, dat zal best een historische achtergrond hebben, maar ook die is volstrekt onduidelijk. De algemene gedachte is wel duidelijk. Er wordt weer een lijst van plaatsen, steden, landen gegeven die de Assyriërs veroverd hadden en die niet aan de hand van de Assyriërs ontkomen zijn. En dus is de vraag weer, waar is de koning van Hamat? En die plaats was al genoemd, hè? En de koning van Arpad en de koning der stad Sepharvaim, Hena en Iva, enzovoorts. Zo van, Jeruzalem is toch de volgende, er is geen mogelijkheid om te ontsnappen. Maar we weten allemaal dat die mogelijkheid er wel was dus, hè? Inmiddels. Via het woord des Heren. Goed. Nou, dan staat er in vers 14. Als nu Hizkia de brieven uit der boden hand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren. Hij doet dus weer hetzelfde. Let u nog even op. Er was eerst Rabsakee die grote dingen sprak en de God van Israël honde. Nu was het zijn baas die het deed. Het is dus op allebei van toepassing. En datzelfde gold voor die twee beesten uit Openbaring 13 ook. Ze doen het allebei. In beide gevallen is hier de reactie van Hizkia dat hij gaat in het huis des Heren, naar de tempel dus. En dan staat er, en Hizkia breidde die brieven uit voor het aangezicht des Heren. Die boze brieven die hij gekregen had, legde hij open neer. En hij zegt, Heer, dit hebben ze me geschreven. De eerste keer had hij de boodschap via zijn personeel, via Sepna en Eliakim en zo ontvangen. En die zeiden wel, de Heer heeft die woorden gehoord. En in dit geval krijgt hij die woorden via de brieven en nou laat hij de brief aan de Heer lezen. Ik heb het ook wel eens gedaan, moet ik zeggen. Gewoon even de brief openleggen. Heer, u ziet wat er staat. Je hebt die onzin ook gezien. Ja, zo gaat dat. Wat moet je anders doen, hè? Je kan ze moeilijk weer gaan voorlezen. Ik denk dat Hizkia die woorden ook niet uit zijn mond zou hebben kunnen krijgen. Maar goed. Hij legde ze dus open. Hij breidde die uit voor het aangezicht des Heren. En Hizkia bad tot de Heren, zeggende: O Heer der Heerscharen. Let even op dat Heer der Heerscharen. Hij noemt hem dus niet alleen als de God van Israël, maar als de God van alle volkeren. Een God die niet alleen macht heeft over het overblijfseltje van Israël, maar een God die macht heeft over de menigten, de heerscharen. O Heer der Heerscharen, gij God van Israël die tussen de cherubim woont. Nou denken wij misschien, dan heeft hij dus ook het visioen gezien van Jesaja 6, maar dat is natuurlijk niet het geval. Deze man die komt immers naar de tempel. En spreekt hier, Hizkia, gaat naar de tempel, het huis des Heren, stond er toch in vers 14. En hij richt zich nou in gebed tot die Heer. En die Heer woont inderdaad tussen de cherubim, namelijk de cherubim op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Dus dat is de gedachte. Sluit aan bij wat in de wet staat, hè, waarbij de Heer zegt dat hij van tussen de cherubim, dat hij op de Ark des Verbonds zou zetelen. En dat hij van tussen die cherubim op het verzoendeksel tot het volk zou spreken. En hier gaat Hizkia dan ook tot de Heer om een antwoord. En hij zegt, gij God van Israël die tussen de cherubim woont. Daar zit natuurlijk de gedachte achter, dat aangezien cherubim uitbeelding zijn van het eerstgeboorterecht, de Heer hier beschouwd wordt als de eerstgeborene. Als degene uit wie, of door wie, en tot wie alle dingen zijn. De hoogste God dus. Want dat is wat die cherubim feitelijk uitbeelden. O Heer der Heerscharen, gij God van Israël die tussen de cherubim woont. Gij zelf, gij alleen. Er is maar één God namelijk. Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde. En zo zie je dat hij zelf hier de uitdrukking Heer der Heerscharen verklaart. Hij is wel de God van Israël, dat staat er ook, maar hij is bovendien de God van alle koninkrijken der aarde, want er is maar één God zelf, er is maar één God alleen. En je zou zeggen, Paulus heeft dit dus ook gelezen, toen hij de retorische vraag stelde, is God een God der Joden alleen? In Romeinen 3. Of ook der heidenen? En inderdaad, hij is de God van alle koninkrijken der aarde. En tot hem wordt gezegd, gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Je zou kunnen zeggen, gij zijt de God van alle koninkrijken der aarde, omdat gij de hemel en de aarde gemaakt hebt. Hij is namelijk de schepper. Het is die God die hier wordt aangeroepen. Dat is heel wat anders dan de visie die Sanherib dan wel Rabsake hierop had. Want die vergeleken beide Jehovah met de afgoden van de vele volkeren. Er waren goden van zus en de goden van zo en de goden van Gozan en Haran en Rezef en Edom en Eden en Telasser en Hamat en Arpad en noem maar op. En zo had je dan ook een god van Jeruzalem, zal ik maar zeggen, in hun gedachten. Maar Hiskia wist wel beter, die god van Israël of van Jeruzalem was de god die hemel en aarde gemaakt heeft, die de God is van alle koninkrijken der aarde, en die dus ook machtiger is dan Rabsake of Sanherib. Zie. Nou. Tot die God wordt gezegd in vers 17, O Heere, neig uw oor en hoor. Of neig uw oor, namelijk hoor. Heere, doe je ogen open en zie. En hoor al de woorden van Sanherib, die gezonden heeft om de levende God te honen. Ja, moest God nou horen of zien? En het antwoord is, dat maakt hier geen verschil, want wat hier gebeurt is dat Hiskia God oproept om de brieven te lezen. Dat moet je dus met de ogen doen, zien. Maar omdat het gaat om het waarnemen van woord, heet het ook horen. Daar is dus hier in de praktijk geen verschil tussen. En het komt vaker voor natuurlijk, want het geloof is uit het gehoor. Maar het kan best zijn doordat men het woord leest. Want horen is het werkwoord voor het aanvaarden van woord. En hoe dat woord dan precies komt, wel, het heet gehoor, maar het kan best via de ogen gebeuren. En als men het woord afwijst, wordt het ook dubbel toegepast, wordt ook gezegd dat de oren doof zijn en de ogen blind zijn. Beide, hè? Maar dat was ook Jesaja 6. Ja hoor. In elk geval, via Hiskia komt ook die uitredding. Maar Hiskia is degene, dan laat ik het eerst anders zeggen. Het is zo dat we in deze profetieën niet de gedetailleerde verklaring hebben van wat in de toekomst zal gebeuren. Zo zit het niet. We vinden in deze geschiedenis wel een algemene illustratie van hoe het kan en hoe het zal gaan. Maar over welke tijd het gaat is al niet duidelijk. Laat staan dat de volgorde van de gebeurtenissen uitdrukkelijk bepaald zal zijn. Maar aangezien, en daar komt het verhaal, aangezien wij de volgorde der gebeurtenissen weten, kunnen wij de dingen ook betrekkelijk gemakkelijk toepassen. Andersom werkt het niet. En dat is het, ik weet niet of je dat merkt, maar bij de bespreking van de oudtestamentische profeten blijft toepassing altijd iets vaag. Dat wil zeggen, je leest niet werkelijk hoe het in elkaar steekt in de oudtestamentische profetie. Dat wij er toch wat mee aan kunnen vangen, komt omdat wij vanuit het Nieuwe Testament komen. Nieuwtestamentische profetie is veel gemakkelijker in te plaatsen, want die pas je in dat wat in het Oude Testament ontbreekt. Dus de bestudering van nieuwtestamentische profetie, zoals Matthäus 24 en 25 en 2 Thessalonicenzen of 1 Thessalonicenzen. En allebei. Ja. En vooral natuurlijk het boek Openbaring, wel, dat is heel gemakkelijk. Ik vind dat makkelijk makkelijke profetie, eerlijk gezegd. Het klinkt wel arrogant, dat weet ik wel. Maar ik moet u zeggen dat ik van het boek Openbaring heb ik niet eens aantekeningen. Nou, hier en daar één, maar... Nee, en ik heb het toch al vele malen langs een hand besproken. Daar heb ik geen aantekening bij nodig, want het past gewoon overal in. Dat is helemaal geen probleem. Ik was er vroeger bang voor. Ik denk, daar begrijp ik nooit wat van Openbaring. Totdat ik eraan begon, en toen bleek het helemaal niet zo moeilijk meer te zijn. Niet meer. Na de bestudering van het voorafgaande. Zie. En dan is het, dan kun je heel gedetailleerd zeggen, dit is dit, en dat is dat, en dat is zus, en dat is zo, en dat past het perfect. Als je daarna je bezighoudt met oud-testamentische profetie, dan is dat een soort van anticlimax, in mijn gedachten ook, omdat je op grond van Jesaja helemaal niet zo gedetailleerd kunt zeggen, dit is dit, en dat is dat, en zus, en zo. Dat werkt namelijk niet. Eenvoudig, omdat het in Jesaja niet staat. De juiste volgorde van de gebeurtenissen vinden wij namelijk pas vermeld in het Nieuwe Testament en niet in het Oude. En dus als u zegt, is Hiskia een type van Christus? Ja, ja, jawel. Maar de volgende vraag is dan natuurlijk, maar onder welke omstandigheid dan? Wanneer dan? Nou, dat is ook niet zo moeilijk, maar dat weten we via het Nieuwe al. Namelijk, wij weten dat eerst Jeruzalem belegerd wordt en verwoest... En dat later Jeruzalem wordt aangevallen en dan bevrijd wordt. Dat is later. Jeruzalem wordt belegerd en verwoest, dat is in de 70ste week. De tweede helft van de 70ste week, de dag der benauwdheid van Jacob, hè, of hoe dat maar heet. En daarna is er nog steeds benauwdheid en dag des toorns en vergelding en hoe het allemaal heten mag. Dan wordt Jeruzalem een herbouwd Jeruzalem. Van het overblijfsel, hè? Dat Jeruzalem wordt dan ook aangevallen of bedreigd, maar er is dan uitredding. Maar dat is in de 33 jaar. En op die situatie, haal ik altijd aan, is die profetie uit de psalm van toepassing, bid voor de vrede van Jeruzalem. En op de dagen van de 70ste week is van toepassing, wat in de andere profeet staat, Jeremia, bid niet voor de vrede van Jeruzalem. Maar als je het naast elkaar zet en je hebt het Nieuwe Testament niet, waar moet je dat dan plaatsen? Dan weet je alleen, het zijn verschillende omstandigheden. Maar waar moet je er verder mee? Maar in het licht van het Nieuwe Testament vallen die dingen helemaal op hun plaats. Daarna is het ook heus wel mogelijk om die dingen vanuit het Oude Testament te beredeneren. Maar ik blijf zeggen dat dat heel wat moeilijker is. Dan moet je al goed lezen... en goede conclusies kunnen trekken. En het is maar de vraag of het echt kan. Ja, wij kunnen het achteraf wel. Maar het is maar de vraag of je dat echt voor 100% kunt doen... op basis van wat er in het Oude Testament staat. Daar kunnen wij niet meer controleren, want wij kennen het Nieuwe Testament. Dus we kunnen niet de proef op de som nemen, hè? We zijn altijd bevooroordeeld. Vanuit het Nieuwe Testament, daar gaat het maar om. Maar inderdaad, er zijn dagen waarin het overblijfsel in Jeruzalem is en bedreigd wordt, bijvoorbeeld door de legers van Babel, het wereldrijk van de toekomst. Die komen dan immers over, maar daar hadden we het gisteren over. Die komen over de opdrogende Eufraat van de opgang der zon. Dan komen ze naar Jeruzalem. Maar dan wordt Jeruzalem inderdaad gered, omdat die legers omkomen in Megiddo. In Armageddon. Dat is het eind van het verhaal. En dat is in de dagen dat Israël onder leiding staat van een koning als Hiskia, die het volk opnieuw gebracht heeft tot dienst aan Jehovah. Uiteraard. Want het herstel van de dienst aan Jehovah in de dagen van Hiskia is eigenlijk een uitbeelding, niet van het herstel van het oude verbond, maar is een uitbeelding van het tot stand komen van het nieuwe verbond uiteraard.
Dus dan wordt Jeruzalem niet meer.
Dan niet meer. Dan is het al herbouwd. Dat is in de 33 jaar, ja. Bid voor de vrede van dat Jeruzalem. Er staat er ook gewoon bij, hè, de Jeruzalem, waar de stoelen des gerichts gezet zijn. De stoelen van het huis van David enzovoort. Dat is nu niet zo. Het is ook niet dit Jeruzalem wat gered zal worden, integendeel. Maar als het in Jeruzalem is waar de koning uit het huis van David op de troon zit, die Israël heeft teruggebracht tot de dienst aan Jehovah, zoals deze Hizkia, dan zal Jeruzalem aangevallen worden, maar bevrijd worden. En daar hoeven ze niks voor te doen, overigens, in Jeruzalem hoor.